Ja, want dat is het onderwerp. Prepare for impact. Ik heb hem iets lager zetten hoor, want ik heb hele goede ogen, maar niet zo goed. Zo. Ja, ik heb eigenlijk een bril nodig. Nee, maar het gaat goed zo. Als ik afstand heb, dan kan ik het allemaal lezen. Ja, mooi hoor. Nou ja, prepare for impact. Het is, ik kom er eigenlijk op omdat mijn vrouw die werkt al ruim 27 jaar als stewardess bij de KLM. En een van die taken die ze dan hebben aan boord is de veiligheid van de passagiers. En elk jaar krijgen jullie twee dagen training per jaar. En daar wordt de kennis bij gespijkerd en dan worden de situaties van noodsituaties worden dan nagebootst. En dan oefenen ze ook allerlei verschillende commando's die ze moeten geven in allerlei verschillende situaties. En als een stewardess roept in een vliegtuig, je zit erin, brace for impact, dan hebben we een probleem. Want dat betekent namelijk dat er een vervelende situatie aan zit te komen. En dat roept de stewardess niet om indruk te maken op de passagiers. Laten we dat maar even ook vooraf vaststellen. Nee, er komt een hele harde klap aan, er komt een botsing aan. En gelukkig is het cabinepersoneel dan heel goed getraind om goed te handelen in dat soort situaties. En uiteindelijk is het met het geloof niet heel veel anders. Als christenen, weet je, zijn we niet op deze wereld om indruk te maken op de mensen om ons heen. Jezus die heeft ons geroepen om namens hem een blijvende impact te hebben op het leven van een ander. Maar toch wordt heel vaak impact verward met indruk. En dat je, dat het met wie, op wie maak je een indruk? Of van wie ben jij onder de indruk? Zo kun je het ook bekijken. Want indruk maken op een andere is wat we heel goed kunnen. Dat is wat we dagelijks zien op de televisie. Er wordt heel veel geld aan besteed van de indruk die je kan maken op je omgeving, het huis waarin je woont, de baan die je hebt, de auto waarin je rijdt. Daar kunnen we echt uren over praten. Maar indruk maken is één ding, maar een impact hebben is echt compleet iets anders. En als je dan nadenkt over impact, dan denk ik gelijk aan botsing. Een impact is in ieder geval iets wat raakt. Dat kan heel hard raken, dan heb je echt een knal, maar het kan ook zacht raken. Dus in ieder geval een impact is in ieder geval iets van een botsing. Maar denk maar eens bijvoorbeeld aan de botsing toen je, als je het ooit bent geweest, verliefd was. Dat is ook een soort botsing met de ander van wow, dat had impact op je leven. En dat was een zachte, vriendelijke botsing. Maar soms heb je ook een enorme, moeilijke botsing. Zoals de cabinepersoneel de passagiers voorbereidt, zo wil Jezus dat wij anderen voorbereiden op de impact die een ontmoeting met Jezus heeft. En ik wil vandaag stilstaan bij twee momenten. Twee momenten waarvan ik denk dat ze heel duidelijk gaan over hoe Jezus denkt over de impact die wij hebben op deze wereld. Of die wij zouden moeten hebben op deze wereld. En het eerste moment is aan het begin van zijn bediening, waar hij de discipelen vertelt wat we moeten zijn om een impact te hebben. En het tweede moment gaat over het einde van zijn bediening, waar Jezus het geheim onthult hoe we hem de ruimte kunnen geven, zodat hij die gewenste impact kan hebben. Laten we bij de eerste beginnen en met elkaar lezen. Uit Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Let goed op, u bent het zout van de wereld. U bent het licht van de wereld. En niet, u bent het zout van de kerk en u bent het licht van uw medechristenen. Nee, zout van de aarde en licht van de wereld. En dat is uiteindelijk Jezus' manier om te zeggen, je hebt mij aangenomen als redder van jouw leven en ik heb een enorme impact gehad op jouw leven. Mijn ontmoeting met jou was levensveranderend. Die botsing, dat heeft jou een ander mens gemaakt, heeft jou een andere kijk gegeven op jouw leven, op jouw bestaan. En deze impact is echter niet alleen voor jou, maar is voor iedereen. Dus, zegt Jezus hier, op wiens leven heb jij een impact? U zou eigenlijk het zout van de aarde moeten zijn. Het zou fijn zijn als u op uw beurt het licht van de wereld zou zijn, zegt Jezus. Nee, u bent het. U bent het zout, u bent het licht. Oftewel, dat wil zeggen dat wij een verantwoordelijkheid hebben. We hebben een opdracht om een impact te hebben om de levens op ons heen. Dat is een opdracht die God ons geeft. En we hebben allemaal die verantwoordelijkheid om een impact te hebben op onze omgeving, zoals zout dat op het eten heeft en licht dat op het donker heeft. Dat is wat Jezus uiteindelijk hier zegt. En zoals gezegd, impact, hè, dat is een botsing. En toen Jezus in zijn bediening, hè, na 30 jaar ging hij in zijn bediening, en dan kon je erop wachten. Dan kon je erop wachten dat er een impact zou komen toen hij aan zijn bediening begon. En hij was er niet op uit toen hij de wereld instapte en met zijn bediening begon om indruk te maken op de mensen om hem heen. Van kijk mij eens veel kennis hebben, kijk mij eens veel weten. Nee, zoals de schriftgeleerden dat graag deden. Hè? Maar hij kwam om impact te hebben op de levens om hem heen. En dat is wat hij deed. Hij kwam in botsing met de schriftgeleerden. Hij kwam in een harde aanvaring met de machten der duisternis. Maar hij had en heeft nog steeds een onuitwisbare impact, ook op een zachte manier. Als Jezus zegt, volg mij, dan hebben die twee woorden, die hebben een impact op een leven. Jezus wordt of de steen waarin je je stoot, waarin je pijn hebt, waarin die impact gewoon hard is, of hij wordt de hoeksteen van jouw leven, waarop jij jouw leven mag plaatsen. Dat is de impact die Jezus heeft als hij tegen jou zegt, volg mij. Of je verwerpt hem, of je bouwt je leven voor de rest van je leven op hem. En wij zijn het zout en wij zijn het licht, dus wij zijn degene die het verschil mogen maken in zijn machtige naam in de levens van anderen. En daarmee zijn wij het die impact hebben in die andere levens. En anderen worden daarmee dus ook door ons beïnvloed. En wij maken dat verschil zodat de impact daarvan de wereld om ons heen verandert. En dat is dus wat het betekent als Jezus zegt, u bent het zout, u bent het licht. Het gaat er dus niet om indruk te maken, maar het gaat erom om impact te hebben. En dan misschien dat jullie het wel eerder in een andere preek hebben gehoord, maar als je nou kijkt naar zout, hè, zout is, om even aan te geven hoe prachtig die vergelijking is. Zout is iets dat rot tegengaat. In die tijd was er geen koelkast. Dus wat moest men doen om die rot tegen te gaan? Dat werd het voedsel, werd met zout gemengd om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het niet ging rotten. En de metafoor die Jezus hier gebruikt, geldt voor de wereld. Jezus zegt dus dat wij het conserveringsmiddel zijn van deze aarde. Onze aanwezigheid als christenen op deze aarde, die moet de misdaad terugdringen. Moet de ethische corruptie, om het zo maar te zeggen. Al die ellende die er plaatsvindt op huwelijken, op abortussen, allemaal dat soort zaken. Dat is eigenlijk, onze taak is om dat aan banden te leggen. Is om de eerlijkheid te promoten. Is om de grondbeginselen van Jezus Christus uit te dragen aan de wereld om ons heen. Wij maken het verschil voor de mensen om ons heen. En zout geeft smaak. Je hebt er maar een beetje van nodig om uiteindelijk een beetje vreugde toe te voegen aan de maaltijd. Om weer smaak te geven aan de maaltijd. En de vreugde en het plezier van deze wereld, die de wereld geeft, is smakeloos. Als we er niks van Jezus aan toevoegen. Zonder Jezus is het leven leeg. En ben je uiteindelijk op zoek naar continu nieuwe smaken. Oh, dan moet ik dat maar eens proberen en dat maar eens proberen. En uiteindelijk kom je erachter dat wat de wereld te bieden heeft, smakeloos is. Maar op het moment dat Jezus je leven binnenkomt, dan wordt het anders. Dan heeft het leven weer zin en dan krijgen de dingen van deze wereld weer waarde. Op de juiste manier, zoals Jezus het bedoeld heeft. Als Jezus in je leven binnenkomt, en daar kunnen we waarschijnlijk hier allemaal van getuigen, dat hoop ik, dan verandert er van alles. En als we het zout van de aarde zijn, dan zijn wij de smaakmakers. En je hebt er maar weinig van nodig, wat ik al zei. En een beetje zout geeft dus het verschil tussen smakeloos en lekker. En God heeft maar een beetje van je nodig. Heeft eigenlijk maar een beetje van je nodig in je omgeving om het verschil te maken in het leven van een ander. En zout maakt dorstig. Heb je wel eens het programma op de televisie dat ze een de bosjesmannen in Afrika, die vangen een baviaan. Die geven ze zout, want dat vinden ze heerlijk, zo'n zoutblok. En dan gaat hij likken en dan binden ze hem 2 uur aan de boom. En dan laten ze hem los. En het eerste wat die baviaan doet is op zoek naar water, want ze hebben water nodig. En dat is hun manier om water te vinden. Dus die rennen heel hard achter die bavianen, want het eerste wat hij doet is... En dat is natuurlijk weinig te vinden in de woestijn. Dus die bavianen weten precies waar het is. Dus zo doen ze dat. Dus het maakt dorstig. Zout maakt dorstig. En het zout van de aarde, die wijst uiteindelijk op de enorme leegte die je hebt, op de enorme dorst die je hebt zonder Jezus. En het is die leegte, die dorst, die we met man en macht proberen te lessen als mens op deze wereld. En dat kan van alles zijn. Dat kan carrière zijn, dat kan druk zijn, dat kunnen geld zijn, dat kunnen spullen zijn, dat kan macht zijn, dat kan seks zijn, religie, noem maar op. Maar niets in de wereld kan deze leegte vullen. Niets in deze wereld kan die dorst lessen. Alleen Jezus Christus kan dat. En wij zijn de dragers van die enige dorstlesser in de wereld die eens en voor altijd die dorst kan lessen. Als het zout de aarde, maken wij mensen dorstig naar die grote dorstlesser met de grote letter D. Want hij is het. Hij is die grote dorstlesser. En zeg nooit dat je geen impact kan maken op anderen omdat je niet weet hoe. Ik bedoel, het is jouw manier van leven. Het is mijn manier van omgang met mensen om me heen. Het is ons zout zijn dat een verlangen creëert om hetzelfde te willen zijn. Hoe wij leven, hoe wij kijken naar deze maatschappij. En sommigen zullen er radicaal zeggen, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar sommigen zullen zeggen, wauw, wat jij hebt, dat wil ik ook. Een verlangen naar het levende water gaat er ontstaan. En wij christenen zouden ervoor moeten zorgen dat mensen dus dorstig worden naar dat levende water. En Jezus zegt deze dingen aan het begin van zijn bediening. En het zijn dus profetische woorden die Jezus hier uitspreekt in Matthäus 5. En in Johannes 9 zegt Jezus, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En hij had het ook andersom kunnen zeggen. Zodra ik weg ben, zijn jullie het. Zodra ik weg ben, zijn jullie het licht in de wereld. En het is precies zo gegaan zoals Jezus gezegd heeft. Wij zijn het zout der aarde geworden. Wij zijn het licht van deze wereld geworden. En dat is precies wat er gebeurd is. En dan dat tweede moment. Waar Jezus praat over de impact die we hebben als christenen. Die dus plaatsvindt aan het einde van zijn bediening. En over alle dingen die hij had kunnen praten, centreerde hij zijn laatste gesprekken rondom één thema. Namelijk gebed. Gebed is het machtigste wapen wat er is. En als je het hebt over het hebben van een impact, dan is gebed zo ongelooflijk essentieel. En om dat te begrijpen is het belangrijk dat we ook begrijpen dat Jezus zijn discipelen voorbereidt op zijn aanstaande dood, op zijn naderende overlijden. En in Johannes 13 zegt Jezus, lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. En daarmee kondigt hij zijn naderende dood aan. En dan lezen we in Johannes 14, de versen 1 tot en met 3, deze bemoedigende woorden. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, want als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben, plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En dan volgen er door twee discipelen twee vragen. De eerste is Thomas, die vraagt naar de weg, van ja, maar we weten de weg niet. Wijs ons de weg. En dan zegt Jezus, ik ben de weg. Die beroemde zin, hè? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En de tweede die dan wat zegt is Filippus in vers 8. En die zegt, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En het antwoord wat Jezus geeft, is het geheim van de impact die we als christen hebben, of het nou weten of niet. En dit antwoord, wat we nu zo gaan lezen, heeft zo'n enorme impact op alles wat we als christen zijn. De bediening die we hebben en de werken die we doen. Laten we het lezen in Johannes 9 tot en met 11. 14, 9 tot en met 11. Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof in mij, dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Filippus zegt, Jezus, laat mij de Vader dan zien. Alsof hij de Vader nog nooit gezien had. Maar Jezus benadrukt dus hier dat hij wel degelijk de Vader gezien heeft, zonder dat hij het zich wellicht heeft gerealiseerd dat het zo was. En telkens als Jezus een wonder zag verrichten, als hij dat zag gebeuren, was hij getuige ervan dat de Vader, dat God de Vader aan het werk was. En dat legt Jezus hier uit. En die discipelen die hebben zoveel wonderen gezien, en zoveel wonderen dat Johannes aan het einde van zijn evangelie schrijft, dat als er allemaal werden opgeschreven die wonderen, dat de boeken van de hele wereld al die wonderen niet zouden kunnen bevatten. En dat er niet genoeg boeken zouden zijn om die te beschrijven. En wat Jezus nu tegen Filippus zegt, is dat niet hij, dat niet Jezus, maar God de bron is van alles wat hij doet op aarde. De wonderen die ik heb gedaan, zegt Jezus, en de dingen die ik gezegd heb in de jaren dat we samen hebben doorgebracht, komen niet bij mij vandaan. Nee. Maar het was altijd de Vader die ze door mij heen gedaan heeft. En wat Jezus zegt daar, dat kwam niet eens uit de lucht vallen. Want hij heeft hen stelselmatig duidelijk gemaakt dat dat zijn doel was gedurende zijn wandel op aarde. Ik heb een aantal teksten bij elkaar gezocht. Allemaal uit Johannes dit keer, maar ze staan ook nog op andere plaatsen in de Bijbel. Maar even om een idee te geven. In Johannes 5, vers 19... Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet van zijn vader ziet doen. Als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. En in vers 30, ik kan van mezelf niets doen, zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de vader die mij gezonden heeft. Johannes 8, vers 28, Jezus dan zei tegen hen, wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben en dat ik vanuit mijzelf niets doe, maar dat ik die dingen spreek zoals mijn vader mij heeft onderwezen. En hoofdstuk 12, vers 49, want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. Dus luister, let goed op. Het geheim van Jezus' impact op deze aarde aangaande alles wat hij gezegd heeft, aangaande alle wonderen die hij gedaan heeft, was zijn relatie met de Vader in de hemel. De Vader werkte door Jezus heen. Dus Jezus zegt tegen Filippus, het geheim van mijn impact heeft dus niets te maken met mijn fysieke aanwezigheid op aarde. En mijn fysieke aanwezigheid doet er dus niet toe. En als die er niet toe doet, dan doet mijn fysieke afwezigheid er dus ook niet toe. Filippus, zegt hij, ik ga weg, maar dat maakt niet uit. Want ik was sowieso niet degene die al deze wonderen deed. Het maakt niet uit of ik fysiek op deze aarde zal blijven of niet. Want ik was het niet. Het was de Vader die het al die tijd deed. En dan zegt hij, Filippus, als je mij vertrouwt zodra ik weg ben, als je mij gelooft, dan zul jij de werken doen die ik ook gedaan heb. En je zult zelfs grotere werken doen dan ik gedaan heb. En toen werd ik een beetje van, oké, dan moet ik even nadenken. Want als ik dat nu vandaag zou zeggen, ik doe grotere dingen dan dat Jezus gedaan heeft. Dan zou jullie zeggen, nou, allemaal even rustig aan. Hè? Dus op het randje van godlastering, zouden we dan bijna zeggen. Maar Jezus heeft het zelf gezegd. Kijk maar, wat ik... Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want ik ga naar mijn vader. Het staat er toch echt, dus Ik doe grotere werken dan Jezus. Maar hoe is dat in vredesnaam mogelijk om grotere werk te doen dan Jezus toen hij op aarde was? Want die wonderen die Jezus gedaan heeft en de impact van de dingen die hij gezegd heeft, die zijn immers ongeëvenaard. Ik bedoel, zieken genazen, duivels werden uitgeworpen, doden stonden op uit het graf. Wijn, brood en vis werden als het ware uit het niets gemaakt. En machtige stormen die werden direct gekalmeerd. Hoe kunnen we dan in vredesnaam zeggen dat het werk van de discipelen, of die van ons, op enige wijze vergeleken kunnen worden met Jezus, laat staan dat we nog grotere werken doen? Ik heb nog nooit iemand uit de dood op laten staan. Hè? Ik heb nog nooit iemand compleet genezen. Nee, heb ik nooit gedaan. Ik heb ook nooit over water gelopen. Heb ik ook nog nooit gedaan. En sommigen zullen zeggen, ja, maar dit is wat het betekent. Dit is wat het betekent. Als je echt gelooft, echt gelooft in Jezus, en als je maar zorgt dat je genoeg vertrouwen hebt en niet twijfelt, dan gebeuren deze dingen. Dan denk ik, oké, dus ik heb niet genoeg geloof. Dus het gaat er dus niet zozeer om wat Jezus gezegd heeft, maar het gaat er om hoeveel geloof we hebben, want dat is toch wat Jezus zegt als je in mij gelooft. Maar Jezus zegt dat niet. Jezus zegt niet als je intensief in mij gelooft. Jezus zegt niet als je echt in mij gelooft. En Jezus zei niet als je meer geloof hebt dan de anderen. Dan zullen we wel eens grotere dingen doen als we maar grote vertrouwen hebben, een groter geloof hebben dan Jezus. Dan gaat het wel gebeuren. Dat is niet wat hij zegt. Hij zegt simpelweg, als je in mij gelooft, daarmee duidend op alle gelovigen. Als men in mij gelooft. Heel simpel. Als je gelooft in mij, als men gelooft in mij. Maar is het mogelijk om dan een grotere impact te hebben dan Jezus heeft op deze wereld? Een paar voorbeelden. Is het mogelijk om water in wijn te veranderen? Kunnen wij meer doen dan dat? Kunnen wij door een ziekte aangetast lichaam met enkele woorden veranderen dat het in direct weer gezond wordt? Kunnen wij meer doen dan dat? Kunnen wij van 2 broden en 5 vissen direct vermenigvuldigen zonder eerst zelf te moeten vissen, deeg te maken, te kneden, te bakken enzovoort? Kunnen wij meer doen dan dat? Kunnen wij die zwaartekracht opheffen en over het wateroppervlak zo stevig maken dat we er overheen kunnen wandelen? Kunnen wij meer doen dan dat? En niet alleen was bijvoorbeeld Lazarus al 4 dagen dood, dat zijn lichaam al rottende was en dat de stank al te ruiken was buiten het graf. Zijn lichaam was in verre staat al van ontbinding. Maar bij het spreken van Jezus herstelde dat lichaam direct en werd de geest van Lazarus uit de hemel gesommeerd om weer plaats te nemen in zijn lichaam. En wat kan in vredesnaam een groter wonder zijn dan deze? Ja, ik moet zeggen, dan ligt de lat wel heel hoog. Die lat die ligt heel hoog. En toch heeft Jezus gezegd, u gaat grotere dingen doen dan dat. Nou, laat het maar uitleggen. Deze dingen die waren bovennatuurlijk, die Jezus gedaan heeft, maar waren tijdelijk. Waren bovennatuurlijk, maar waren tijdelijk. Want al die wonderen zijn weer voorbij gegaan. Weet je, geen van de diepste behoeften werd bevredigd door de fysieke wonderen die Jezus deed. Weet je, het zorgen voor voldoende eten bij een samenkomst en ik heb hier een mand en dan worden die manden worden vol met brood en vol met vissen, hoppakee, en de volgende dag is het probleem maar weer. Dus het is geen blijvend iets wat daar plaats heeft gevonden. Weet je, nadat alles was opgegeven, waren de volgende dag waren ze weer honger. En alle zieke, melaatse kreupelen die Jezus ooit genezen had, zijn allemaal doodgegaan, zijn allemaal gestorven. En wat dan die arme Lazarus, hè? Hoe zou jij het vinden om 2 keer te moeten sterven? Verschrikkelijk. Misschien ook niet, maar in ieder geval, hè, en Jezus deed het wonder niet eens hè, voor Lazarus, maar als teken voor de mensen om hem heen. Het ging niet om Lazarus. De opstanding van Lazarus was bedoeld voor de mensen om Jezus heen. En het geheim ligt in het feit dat Jezus naar de Vader moest gaan. Zijn fysieke afwezigheid heeft de ruimte gegeven aan de geest van God om in ons te wonen, zodat we samen met elkaar een grotere impact op de wereld kunnen hebben. En dat Jezus, en een grotere impact dat Jezus in zijn eentje, in zijn fysieke hoedanigheid, zou kunnen hebben op deze wereld. En Jezus doelde daarbij niet op de wonderen van tijdelijke aard. Want er zijn zoveel christenen die zich daarin verliezen, maar op zaken die eeuwigheidswaarde hebben. Weet je, de wonderen van de de wonderen van tijdelijke aard die Jezus liet zien waren als het ware een beeld van de echte wonderen die nog moesten komen. En die een blijvende eeuwige impact op iemands leven zouden hebben, namelijk het wonder van een veranderd leven. Het geheim van een impact is gebed. Vers 13. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader en de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, zal ik het doen. Op de eerste Pinksterdag notabene, de dag dat de discipelen de geest van God ontvingen, gaf Petrus een toespraak die had zo'n impact dat er 3000 mensen tot geloof kwamen. Door één preek van Petrus. Dat was meer dan Jezus in zijn hele bediening in die 3,5 jaar had gedaan. En dat is pas impact hebben. En Jezus heeft ons dus een cruciale rol gegeven in het verspreiden van die fantastische, blijde boodschap die we hebben. De waarheid van God. Dat Jezus Christus leeft, dat hij is opgestaan. En hij heeft dat evangelie gelaten bij zijn apostelen en later met Paulus erbij, om deze te verspreiden over de hele wereld. En hoe? Doordat we zout zijn. Doordat we het licht van deze wereld zijn en door het gebed. En sindsdien hebben miljoenen mensen de impact van Jezus ervaren. En daar zijn we hier denk ik allemaal getuigen van. Wat er ruim 2000 jaar geleden gebeurd is, hebben we vandaag, voelen we die impact nog. Want het is een geweldig wonder als een blinde kan zien. Maar het is een nog groter wonder als iemands ogen van zijn zondig hart geopend worden en de glorie van Jezus ziet. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Het is een geweldig wonder als iemand geneest van melaatsheid. Maar het is een groter wonder als iemand geneest van zijn zonde en een puur en heilig leven gaat leiden. Het is een geweldig wonder als iemand die doof is weer kan horen. Maar het is een nog groter wonder als iemand die doof was voor het evangelie zijn oren opent en gehoorzaam wordt aan God. Het is een ongelooflijk wonder als iemand opstaat uit het graf. Maar het is een nog groter wonder als iemand die de weg naar het eeuwige leven aangereikt krijgt en dat het wordt geloofd en dat hij daar opnieuw geboren wordt en daarmee het eeuwige leven ontvangt. Dat zijn de grotere dingen die wij als christenen mogen doen in deze wereld. En dat geloof moeten we hebben. Dat geloof moeten we hebben en de opdracht van Jezus aannemen. U bent het zout. Niet van, het zou fijn zijn als je het zout wordt en een beetje... Nee, u bent het. Besef nou eens dat we het zijn. Dat we het licht zijn. Want wat is de zin van een genezen lichaam als het voor eeuwig daarna verloren gaat? Als de ziel en geest voor eeuwig verloren gaan? Ons leven, ons gedrag, onze houding, onze woorden, ons doen en laten, onze relatie met God de Vader en ons gebed maakt ons tot het zout van de aarde en het licht van deze wereld. En het wonder van die impact van Jezus' fysieke aanwezigheid, die had hij maar op een klein deel van deze aarde. Maar door zijn afwezigheid wordt het grote wonder nog groter, omdat God door ons heen die impact heeft op de hele aarde. En de link tussen de wil van de Vader en de wonderen die Jezus deed, was gebed. Hij vroeg de Vader en de Vader antwoordde. En ook wij kunnen dat vragen. Wij vragen het aan de Vader. En hij zal het antwoorden. Als je bidt, zal ik het doen. Dan zullen de mensen niet onder de indruk van je zijn, zegt God. Maar dan zal God door jou heen een blijvende impact hebben op de levens om je heen en op de hele aarde. En Jezus was uiteindelijk maar 3,5 jaar actief tot slot. En in die 3,5 jaar heeft hij een enorme impact gehad op zijn discipelen, op zijn apostelen. En deze goddelijke impact, want dat was het. Want het was de impact die God gaf op deze aarde, die dreunt nog steeds na. Waardoor er nog steeds mensen tot geloof komen. Maar er komt een dag dat op een gegeven moment zegt, die impact die ik toen had, die stop ik, zegt God. Dan sluit ik de deur en dan gaat Jezus opnieuw terugkomen naar deze aarde. En tot aan die dag wil God, zolang die deur nog op een kier staat, dat wij impact hebben op de levens van anderen.